Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gewijd uit de 25e psalm zingen wij het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. En wat er verder volgt. We noemden nu het derde vers van Psalm 25. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 20e hoofdstuk en daarvan de eerste 18 versen. Wij herzeggen u Johannes 20, de versen 1 tot en met 18. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, daarvan het tweede vers, die wars van het kwaad niet in de zonde leeft, maar zijn gang bestiert naar 's Heeren wetten. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Lezen nu Johannes 20 van vers 1 tot en met 18. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel welke Jezus lief had, en zeide tot hen: zij hebben den Heere weggenomen uit het graf en we weten niet waar zij hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen. Nochtans ging hij daar niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: Vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot hen: Omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menende dat hij douvenier was, zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij zich omkerende zeide tot hem: Rabboni, het welk is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar: Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte den discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had.
Thank you.
Gemeente, omdat student De Raaf vanmiddag een stof hoopt te behandelen die betrekking heeft op het kerkelijke jaar, zullen wij vanmorgen de catechismusprediking vervolgen. En aan de beurt is deze morgen zondag 46, die wij nu eerst aan u willen voorlezen. Zondag 46, vraag 120. Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken, onze Vader? Antwoord op dat hij van stonden aan in het begin onzes gebeds in ons de kinderlijke vrezen en toevoorzicht tot God verwekken, welke beide de grond onzes gebeds zijn, namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is en dat hij ons veel minder afslaan zal, hetgeen dat wij hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. Vraag 121, waarom wordt hierbij gevoegd die in de hemelen zijt? Antwoord op dat wij van de hemelse majesteit Gods niet aards gedenken en van zijn almachtigheid alle noodruf des lichaams en der ziel verwachten. Gemeente, schrijven wij onder deze zondagsafdeling de aanspraak Onze Vader die in de hemelen zijt. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats op wat dit zegt over het kind. In de tweede plaats over wat dit zegt over de Vader. En in de derde plaats wat dit zegt over het gebed. Dus we staan stil bij de aanspraak Onze Vader die in de hemelen zijt. En we letten erop wat dat zegt over het kind dat dat zegt. Wat dat zegt over de Vader die aangesproken wordt. En wat dat zegt over het gebed dat er gedaan wordt. Gemeente, vorige keer hebben wij stilgestaan in de catechismusprediking bij de noodzaak van het gebed. En we hebben gezien dat het gebed in het leven van Gods kinderen ook nodig blijft. En dat het zelfs het voornaamste stuk is van de dankbaarheid. Want hoe zouden wij Gods wet kunnen houden, zijn geboden kunnen gehoorzamen, zonder gebed? En daarom blijft het gebed een hele belangrijke plaats houden in het leven der genade. En wat we nu gaan doen, jongens en meisjes, dat is dat gebed bekijken wat de Heere gegeven heeft daarvoor. Vorige keer hebben wij daar heel kort bij stilgestaan, met Onze Vader. We hebben gezien dat er een verdeling is, dat er een aanspraak is, dat er zes beden zijn en dat er een afsluiting is. En nu in het laatste gedeelte van de Heidelbergse catechismus staan we stil bij die indeling en bij die afzonderlijke gebeden. En wat we nu vanmorgen doen, dat is alleen met elkaar overdenken. Hoe begint het Onze Vader? Dat noem je de aanspraak. God wordt aangesproken. En daar mag je best wel over nadenken. Als je een belangrijk iemand zou ontmoeten, stel voor dat de koning op school zou komen en dat hij met alle leerlingen een gesprek zou hebben. Dat zal wel niet gebeuren natuurlijk. Maar stel eens voor dat dat zo zou zijn. Dan denk ik dat je thuis heel goed na zou denken, hoe moet ik de koning aanspreken? Wat zeg ik tegen hem? En dat is ook bij het gebed zo. Wij mogen er van tevoren wel over nadenken, hoe moeten wij de Heere aanspreken? Als je een brief schrijft of als je een mail schrijft naar iemand, dan denk je daar ook over na. Hoe spreek ik die ander aan? Je begint niet zomaar te bidden. De aanspraak tot het gebed. Wij doen dat vaak veel te makkelijk. Wij hebben misschien wel een aanspraak. Misschien spreken wij de Heere aan als Heere. Misschien spreken wij de Heer aan als Vader. Misschien spreken wij de Heere aan als God. Maar vaak doen wij dat ondoordacht. Zonder dat we erbij nagedacht hebben. Wat zeg ik nu eigenlijk? En kan ik dat wel zo zeggen? En wat de Heer Jezus aan zijn discipelen geleerd heeft, dat is dat ze daarover na moeten denken. Dat het gebed een aanspraak heeft en dat die aanspraak van betekenis is voor het hele gebed. We zullen dat zien in onze eerste gedachte. Als die aanspraak niet goed is, dan zit er eigenlijk geen grond onder het gebed. Dan is het gebed eigenlijk geen echt gebed. Dan wordt iets heel belangrijks gemist. De Heer Jezus heeft zijn discipelen geboden, geleerd, om de Heere alzo aan te spreken, onze Vader. Ja, Hij is het alleen die zijn kinderen dat gebieden kan. Hij is de enige weg tot de Vader. Wat dat betreft, dan komt deze zondag ook zo mooi uit in het kerkelijke jaar. Het hoofdstuk wat wij zojuist hoorden lezen uit Johannes 20, dat past er ook zo heel mooi bij. Daar spreekt de Heer Jezus na zijn opstanding tot Maria over zijn Vader en over haar Vader, over hun Vader. Ik vaar op tot mijn Vader en tot uw Vader. Er is geen andere weg tot de Vader dan Christus. En er is niemand anders, gemeente, die ons kan leren om God zo aan te spreken dan Christus. We hopen daar straks nog wel nader bij stil te staan. Maar Hij is het die zijn discipelen dit geboden heeft. Betekent dat dan dat zij de Heere nooit meer anders aan mogen spreken? Mogen zij de naam Heere niet gebruiken? Zeker wel. Er zijn ook andere aanspraken mogelijk. Je vindt ze in de Bijbel ook. De Heer Jezus heeft zijn Vader ook op verschillende manieren aangesproken. Maar toch, als Hij in het hoge priesterlijke gebed de Vadernaam gebruikt, rechtvaardige Vader, dan is dat zo teer. Je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus daalt met deze aanspraak in de diepte. Hij geeft hier een aanspraak als geen andere aanspraak. Want is er een heerlijker aanspraak dan God aan te mogen spreken als Vader? Die Vadernaam is een aanspraak bij uitnemendheid. En dat zullen de discipelen niet zomaar doen. We hebben er ook geen voorbeelden van dat zij dat in die periode dat de Heere hen dat leert al doen. Daarom heeft de Heere hen dat geboden. Zij zijn kinderen. Zij mogen de Heere ook zo aanspreken. Hij heeft daar onderwijs in gegeven. En waarom is het zo belangrijk om dat te doen? En daar geeft hij twee redenen voor. Althans, in de uitleg van de catechismus vinden wij twee redenen waarom de Heere dit geleerd heeft. En de eerste reden is dat er kinderlijke vreze in beoefening is. En de tweede reden is dat er een toevoorzicht in hun hart mag zijn. En die twee dingen die worden opgewekt, zou je kunnen zeggen, door de Heere zo aan te spreken. En als dat er niet is, als er geen kinderlijke vreze is, ja, dan is het gebed eigenlijk geen gebed. En als er geen toevoorzicht is, dat betekent verwachting. Als je tot de Heere bidt en er is geen enkele verwachting dat hij horen zal of dat hij horen kan, dan is het gebed ook geen gebed. En daarom dat gebed moet een grond krijgen. En dat moet in het leven van Gods kinderen ook verwekt worden. Dat weet de Heere ook. En daarom heeft hij hen geboden de Heere alzo aan te spreken. Onze Vader. Wat opvalt, dat is dat hier het meervoud wordt gebruikt. Ze moeten niet zeggen mijn Vader, maar onze Vader. Ze moeten gemeenschappelijk denken. In het gebed moeten zij iets gevoelen van de gemeenschap der heiligen. Wij zijn vaak zo ikgericht. We zijn vaak zo met onszelf bezig. Maar de Heere leert zijn discipelen dat het gebed niet ikgericht moet zijn, maar dat ze ook met de andere kinderen bezig moeten zijn. Dat er een geestelijk huisgezin is. En dat er onderlinge liefde moet zijn, die ook tot uitdrukking komt in het gebed. Onze Vader. Ik bid niet alleen voor mijzelf, maar ik draag ook de nood van de andere kinderen met mij mee. Onze Vader. Ik zei het al, het is een van de dierbaarste namen, zo niet de dierbaarste naam, waarmee de Heere zich door mensen laat aanspreken. Vader. Maar het is ook een naam van diepte. Het is een naam die je niet zomaar oppervlakkig kunt gebruiken. Het is een naam die de Heere Jezus tijdens zijn omwandeling op deze aarde verschillende keren heeft gebruikt. Maar hij heeft moeten ondervinden dat door de zonde die naam niet meer gebruikt kan worden. Ik denk aan het kruis, jongens en meisjes. Het eerste kruiswoord dat begint met de vadernaam. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ik denk aan het laatste kruiswoord dat begint met de vadernaam. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Toen was het allemaal weer goed. Toen was de prijs betaald. Maar in het midden van de kruiswoorden, tijdens de 3-urige duisternis, dan kan de Heere Jezus zijn Vader niet aanspreken als Vader. Dan zegt hij, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ik die toch uw kind ben, maar ik mis de vaderlijke troost. Ik mis de kinderlijke toegang. Hoe komt dat? Waarom kan de zoon de vader niet vinden? En waarom kan de vader zijn zoon niet troosten? Dat komt door de zonde. De zonde die de Heere Jezus daar draagt als borg en middelaar. Moeten we wel bedenken, gemeente. Als dat er nou tussen ligt, hoe zouden wij de Heere aan kunnen spreken als onze Vader? Ik denk dat de vadernaam van God vaak oppervlakkig gebruikt wordt, zonder indrukken wat we eigenlijk zeggen. Onze Vader, dat kan nooit buiten Christus. Hij heeft het zijn discipelen geboden. Waarom? Omdat hij van stonde aan, gelijk aan het begin, dus het is niet zo in het gebed dat je langzaam op gang kunt komen en eerst nog allerlei andere gedachten kunt hebben. Nee, de Heere brengt direct tot de kern. Van stonde aan, in het begin van ons gebed, in ons de kinderlijke vrezen en toevoorzicht verwekken. Kinderlijke vrezen, wat is dat? Er wordt altijd onderscheid gemaakt tussen slaafse vrees, knechtelijke vrees en kinderlijke vrees. Slaafse vrees, wat is dat? Dat is Bang zijn om gestraft te worden. Bang zijn om klappen te krijgen. En ik denk dat er veel mensen zijn met slaafse vrees voor God. Ze vluchten voor God. Ze staan doodsangsten uit. Maar het brengt hen niet dichter bij God. Ik heb wel eens gezegd, jongens en meisjes, dat gun ik jullie niet. Toen ik klein was, heb ik ook veel slaafse vrees gehad. Bang voor God, bang voor de wederkomst, bang om te sterven. Ze zeggen, nou, dat is goed. Nee, dat was niet goed, want dat bracht me niet dichter bij God. Het deed me alleen maar wegvluchten voor God. Slaafse vrees, dat gun ik jullie niet. Ook niet knechtelijke vrees, wat is dat? Dat is iemand die God vreest omdat hij weet dat hij van Gods zegen afhankelijk is. Zoals een knecht die voor zijn baas zijn best doet en weet, als ik niet mijn best doe, dan krijg ik mijn loon niet. Hij doet het om iets te krijgen. En ik denk dat er zo ook veel mensen zijn die de Heere gehoorzaam zijn om er zelf beter van te worden. Om er iets mee te krijgen. Knechtelijke vrees. Maar het gaat hier over kinderen. Wat zegt die aanspraak over dit kind? Dat zijn hart vervuld is met een kinderlijke vrees. En wat is een kinderlijke vrees? In een kinderlijke vrees zit geen angst. In een kinderlijke vrees zit liefde. En de liefde doet niet vluchten, maar de liefde doet blijven. De liefde drijft uit. De liefde brengt aan de voeten van de Heere. De liefde doet buigen voor de Heere. De liefde geeft vertrouwen in de Heere. Dat is een kinderlijke vrees. Zoals een kind zijn vader vreest in een goede verhouding. Een klein kind kijkt op tegen zijn vader. Want zijn vader is veel groter dan hij, veel wijzer dan hij. Er is een afstand tussen de vader en het kind. En toch is dat kind niet bang voor de vader. Toch kruipt dat kind op schoot bij de vader. Toch vlucht dat kind in de nood naar de vader. Nou, dat is kinderlijke vrees. Aan de ene kant leren dat er een grote afstand is tussen God en tussen ons. En aan de andere kant geen angst, maar hoogachting. Liefde, vrezen, die brengt aan de voeten des Heren. Als dat er niet is, dan is er eigenlijk geen sprake van een gebed. Dan doen wij het onze Vader om, zoals dat in de Roomse kerk vaak gebeurt, verdienstelijk. Om er iets mee te krijgen. Maar dat is niet de bedoeling. In de tweede plaats toevoorzicht. Toevoorzicht, dat is vertrouwen. Vertrouwen. In een goede verhouding tussen een vader en een kind, dan vertrouwt dat kind ook dat zijn vader het goede met hem voor heeft. En daarom gaat dat kind ook naar de vader toe. Daarom legt dat kind ook de zorg voor de vader neer. Als het de vader niet zou vertrouwen, dan zou het dat allemaal niet vertellen. Maar het heeft vertrouwen in de vader. Er is vertrouwen op de vader. Er is geen angst dat de vader niet eerlijk is, of dat de vader het niet goed zal doen. Het vlucht in de nood tot hem. En als dat er niet is, als er geen verwachting is, en dat is er eigenlijk niet in het leven van onbekeerde mensen. Want kijk, bij Gods kinderen moet het verwekt worden. Het is er bij hen ook niet altijd. Laten we eerlijk zijn. Kinderlijke vrezen is niet altijd in beoefening. De verwachting van God is er niet altijd. En dat moet verwekt worden. Iedere keer bij ieder gebed, aan het begin van ieder gebed moet dat weer verwekt worden, moet levendig worden. Maar bij onbekeerde mensen, gemeente, is het er niet. Geen liefde tot God, geen kinderlijke vrezen, geen verwachting van God, want wij verwachten alles van onszelf. En dan zit er eigenlijk geen grond onder ons gebed. Dan zakt dat gebed als een plumpudding in elkaar. En het is niet de grond van de verhoring van het gebed. Want er is maar één grond voor verhoring en dat is de Heere Jezus Christus. Zijn betaling, zijn lijden, zijn sterven. De grond van de verhoring ligt niet in het kindschap, maar de grond van de verhoring ligt in het offer van Christus. Maar het is de grond van het gebed. Dat maakt het gebed tot een echt gebed. Dat brengt de mens waar hij wezen moet. Dat geeft hem uitzicht naar boven. Dat doet hem beoefenen. Welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Dat doet hem zingen met het hart. Goedertiere vader, milde zegenader, stel uw vriendelijk hart op wiens gunst wij hopen, eeuwig voor ons open. Dus dat zegt het over het kind, de toegenegenheid van het kind. We gaan naar onze tweede gedachte, gemeente, wat dat zegt over de vader. Want dat God zich zo aan laat spreken, dat wil zeggen dat hij ook een vader wil zijn. Dat wil zeggen dat hij ook een vader is. Namelijk dat hij onze vader door Christus geworden is. Geworden. Hij was het niet. God was onze vader niet. Ja, God was onze vader in het paradijs. Adam was de zoon van God. Wij waren kinderen van God. Maar door de zondeval, gemeente, hebben wij God door onze zonde vertorend. Wij zijn het kindschap verloren. Wij hebben een andere vader, dat is de duivel. De Joden die zeiden ook, God is onze vader. Nee, zegt de Heer Jezus in Johannes 8, God is niet jullie vader. De duivel, dat is jullie vader. Woedend waren ze. Want ze zeiden, wij zijn kinderen van Abraham. En dus zijn we kinderen van God. Maar gemeente, dat maakt ons nog geen kinderen van God geworden. En nu is het waar, die Joden leefden onder de bediening van het verbond. En in die zin heeft God ze ook wel zijn kinderen genoemd. We lezen ook in het doopformulier dat God zijn vaderlijke goedheid en barmhartigheid aan dit kind en aan ons allen bewezen heeft. Dus in die zin zouden we kunnen zeggen, gemeente, God gedraagt zich jegens ons als een vader. Door de afzondering die er is, door de voorrechten die de bediening van het genadeverbond met zich meebrengt, spreekt de Heere wel over zijn volk Israël als kinderen. Van hem, van zijn kant. Maar zij gedragen zich niet als kinderen. En daarom zegt de Heere ook, ben ik een vader, waar is mijn eer? Indien God uw vader ware, zo zoudt ge mij lief hebben, zegt de Heere. God kan maar op één manier onze vader weer worden, en dat is de Heere Jezus Christus. En eigenlijk wordt dat aan het begin hier gezegd, dat God onze vader door Christus geworden is. Het heeft mij wel eens verbaasd dat er nergens in het Onze Vader staat om Jezus wil. Want dat leren wij toch, onze kinderen ook bidden. God kan alleen verhoren om Jezus wil. En nou in het volmaakte gebed, mis je dat? Nee, je mist het niet. Het gebed begint ermee. Om Jezus wil. Dat God, onze Vader, door Christus geworden is. Het begint met die weg die gebaand is in het bloed van de Heere Jezus Christus. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen, gemeente, dat het zo bedoeld is in het Onze Vader. En de vraag is, ja, mogen dan alleen Gods kinderen dit bidden? Dat is een vraag die vaak gesteld wordt. Een dergelijke vraag zou zijn, zegt dominee Kersten, mogen alleen Gods kinderen dan de psalmen zingen? Het zou wel heel stil worden, jongens en meisjes, als alleen Gods kinderen voortaan zouden zingen, God heb ik lief. Want anderen kunnen eigenlijk hun mond wel houden. Want als je geen kind van God bent, dan kun je dat eigenlijk niet zingen. Je moet wel goed over nadenken als we zulke versen zingen. Mag dat niet? Dat ga ik niet zeggen dat het niet mag. Tuurlijk niet. Maar kun je het? Dat moet wel altijd de vraag blijven. Kan ik dit nu echt zingen? Ik denk dat we dat bij alle psalmen onszelf af moeten vragen. En als het over deze vadernaam gaat, gemeente, wanneer kun je dat nou pas echt zeggen? Ja, de eerlijkheid gebiedt te zeggen als God onze Vader door Christus geworden is. Want Hij is de enige weg tot de Vader. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt Christus. Het is het gebed van de kinderen. Het is het gebed van aangenomen kinderen. Want hoe zit dat met dat kindschap? Hoe zit dat met het vaderschap? Hoe is die verhouding? Wel, God heeft van eeuwigheid zichzelf een volk verkoren. En Hij noemt dat zijn kinderen of zijn schapen. En voor hen is de Heer Jezus naar deze wereld gekomen om zijn bloed te storten in de weg van het verbond. Want de Heer Jezus kwam als de middelaar van het genadeverbond. En zij worden in deze tijd, om zijnentwil, tot Gods kinderen aangenomen. Ze zijn het niet, ze liggen daar op de vlakte van het veld, vertreden in hun bloed, maar de Heere adopteert ze. De Heere maakt ze tot zijn eigendom. Ze zijn kinderen van God. Iedereen die wedergeboren is, is een kind van God. Iedereen die wedergeboren is, mag God aanspreken als zijn vader. Want dat heb ik wel eens meer gezegd, jongens en meisjes, als je nou een gezin hebt met grote en kleine kinderen, is het dan zo dat die jongen van 16 vader mag zeggen en dat meisje van een half jaar niet? Nou, dat meisje van een half jaar mag ook vader zeggen. Maar dat meisje van een half jaar doet het nog niet. Ja, misschien dat het een van de eerste woordjes zijn van kinderen in het oosten, Abba. Abba is vader. Dat leer je kinderen zeggen, vader, moeder. Al gaan we een tijd tegemoet, hoorde ik, dat je dat je kinderen niet meer schijnt te mogen leren. Dat ze vader tegen je zeggen en dat ze moeder tegen je zeggen, omdat ze ouder moeten zeggen. Het is ongelooflijk, gemeente, wat voor tijd dat we zijn ingegaan en wat de consequenties daarvan zijn, dat is niet te overzien. Maar ons is als kinderen geleerd papa te zeggen, Abba. en mama te zeggen. Alleen een klein kind doet dat nog niet, kan dat nog niet, moet het geleerd worden. En zo is het ook met Gods kinderen. De toe-eigening om God zo aan te spreken, dat is in hun beleving een hele weg. De discipelen mochten zeggen, onze Vader die in de hemelen zijt. De Heer Jezus heeft meerdere keren met hen gesproken over hun Vader, uw Vader die in de hemelen is. Dat wisten ze uit Jezus' mond. En toch spreken ze de Vader niet zo aan. Hoe komt dat nou? Ze mogen het wel, maar ze missen de vrijmoedigheid. En dit gebed is bedoeld eigenlijk om hen daarin onderwijs te geven. Hoe belangrijk dat het nu is dat ze de Vader zo leren kennen en dat ze de Vader ook zo leren aanspreken. En dan zie je dat er na Pasen een vrijmoedigheid ontstaat die er tevoren niet was. Maria kreeg de opdracht om tegen de discipelen te zeggen, ik vaar op tot mijn Vader en tot uw Vader, tot mijn God en tot uw God. En je ziet dat er na Pasen bij de discipelen meer vrijmoedigheid komt. Hoe komt dat? Omdat na Pasen straks de Heilige Geest wordt uitgestort. En het is de Heilige Geest, zegt Paulus in Romeinen 8, als hij de knechtelijke vrees tegenover de kinderlijke vrees plaatst, dan is het de Heilige Geest die doet zeggen, Abba, Vader. Het is de Heilige Geest die de vrijmoedigheid geeft om door Christus tot God te gaan. Het is de Heilige Geest die uit de verdiensten van de Heer Jezus de grond neemt om in het gebed de vrijmoedigheid te schenken, God als Vader aan te spreken. Het is de Pinkstergeest die de weg baant tot het Vaderhart van God. Het is de Pinkstergeest die de vaderlijke troost en barmhartigheid van God doet eigenen. En zo zorgt de Heer er zelf voor dat de kinderen ook de volle troost van het kindschap zullen verkrijgen. Ten diepste is dat de diepte, gemeente, die in deze woordjes ligt. Het is zo uitgehold. Het is zo oppervlakkig geworden. Maar er ligt een geweldige diepte in onze Vader die in de hemelen zijt. En wat is daar nou de troost van? Nou, jongens en meisjes, als je mag weten dat God je Vader is, dan betekent dat dat God zich ook als een Vader gedraagt, dat God ook als een Vader doet. En wat doet je Vader? Kijk, het kan zijn dat er in gezinnen verstoorde verhoudingen zijn tussen ouders en kinderen. En dat maakt vergelijking helaas altijd moeilijk. Want misschien zijn er wel kinderen die in een verstoorde verhouding leven met hun vader. Het kan zijn dat er dingen misgegaan zijn. En als ik dan zeg dat God als een vader is, dan zeg je misschien wel, nou, dat hoop ik eigenlijk niet. Want ik heb daar niet zulke goede gedachten aan, dat kan. Maar dat is dan een verstoorde verhouding, dat is niet het voorbeeld. Kijk, het voorbeeld is een goede verhouding. Een goede verhouding tussen een vader en een kind. En wat gebeurt er dan? Als een kind iets aan de vader vraagt, slaat een vader dat kind dan af? Nee, dat doet een vader niet. Als een kind nou komt en de vader vraagt om een brood, geeft die vader dan stiekem een steen? Nee, dan ben je wel een hardvochtige vader. Dan ben je helemaal geen vader als je dat doet. Dat doe je niet. Als een kind vraagt om een ei, geeft een vader dan stiekem een schorpioen? een levensgevaarlijk beest. Nee, dat doet een vader tuurlijk niet. Zulke gedachten heb je niet bij een vader. Zou God dat doen voor zijn kinderen? Zou hij zijn kinderen bedriegen? Nee, hij zal zijn kinderen veel minder afslaan dan een aardse vader dat doet. En dat is de troost van deze woorden. Dat hij ons veel minder afslaan zal, hetgeen wij met een recht geloof van hem bidden. Dat toevoorzicht, dat vertrouwen waar wij het over hadden, dat is een geloofswerk. En dat kennen van God als een vader, dat is een geloofswerk. En je bent toch niet bang, jongens en meisjes, om naar je vader te gaan? Je bent toch niet bang om je problemen tegen je vader te vertellen? Je verwacht toch dat je vader je helpen zal? Ja, precies. En dat verwachten Gods kinderen ook. En die verwachting mogen ze hebben, omdat God hun vader om Christus geworden is. En hij zal ze veel minder afslaan dan onze aardse vaders dat doen. Een rechtgeaarde vader heeft een meedogend hart ten opzichte van zijn kinderen. We gaan het ook zingen aan het einde van de dienst, Psalm 103. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost. Ooit zijn ontfermende ogen, dan is er als Heer op ieder die hem vreest. Een vaderhart is een meedogend hart. Een vader zoekt het goede voor zijn kinderen. God heeft een vaderhart. En hij heeft ook een moederhart. Dat is het wonderlijke. Hij zegt, als een die zijn moeder troost, alzo zal ik u troosten. Troosten, dat is echt iets wat bij moeders hoort. Troosten, dat doet een vrouw. Toen ik stage moest lopen op de laagste groepen van de basisschool, toen dacht ik, wat doe ik hier eigenlijk? Hier hoort een juf te zitten. Want als meester trek je niet een kind op schoot tegen je aan. Als een juf dat doet, is heel normaal. Als een moeder dat doet, is heel normaal. Een moeder kan troosten zoals een vader dat niet kan. En nu heeft de Heer een vaderhart en hij heeft ook een moederhart. Een meedogend hart om zijn kinderen te helpen, meer dan welke vader dan ook. En een moederhart om zijn kinderen te troosten en de diepste pijn te stillen. En wat geeft dat een troost als je zo tot de Heere mag naderen? Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Die vreesachtige discipelen die weten hoe ze bidden moeten, zegt de Heer Jezus, ik zal het jullie wel leren. Als je bidt, zeg maar onze Vader, die in de hemelen zijt. We gaan naar onze derde gedachte. Maar zingen we eerst uit het berijmde gebed des Heren, daarvan het eerste en het tweede vers. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. Wij roepen u in uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan, als onze Vader nederig aan. Versen 1 en 2. Onze derde gedachte, wat zegt dit over het gebed? Wat zegt er nou over het gebed, jongens en meisjes? Dat de Heere zich zo laat aanspreken. Dat zegt dit van het gebed. En dat is eigenlijk het korte inhoud van het antwoord. Dat je nooit te veel van de Heere kunt verwachten. Omdat Hij almachtig is, in de hemel woont. En alles doet wat een aardse vader nooit kan doen. Daarom wordt daarbij gevoegd die in de hemelen zijt. Kijk, het beeld is van de Vader. Maar het vaderbeeld dat is van ons allen, is dat aangetast. Niemand heeft een volmaakte vader gehad. Niemand. En wij zijn ook voor onze kinderen geen volmaakte vader. Dus het beeld gaat mank. Maar jongens en meisjes, dit gaat ook niet over een aardse vader die in den hemelen zijt. Het gaat over de hemelse vader. En die hemelse vader, die is in de hemel. Hij is overal, maar hij is ook in de hemel. En in de hemel, daar toont hij zijn majesteit het meeste. Maar zelfs de hemel kan hem niet bevatten. Dus deze vader is zo hoog. Kan dat gebed wel bij hem komen dan? Want dat is hoger dan de wolken. Dat is hoger dan de sterren. Hoger dan de blauwe luchten. En de sterretjes van goud. Woont een vader in de hemel. Die van al zijn kinderen houdt. Een hoge, een grote vader. Je moet van die vader niet aards denken. Want als je van die vader aards denkt, ja, dan kan die vader ook niet alles doen wat hij zou willen. Onze vaders zijn beperkt in hun mogelijkheden. Ze hebben ook maar twee handen. En ze schieten ook in alles tekort. Zelfs de liefste vaders, de beste vaders, die kunnen voor hun kinderen niet doen wat ze zo graag zouden willen. Maar deze vader woont in de hemel. Bedenk dat wel ook als je de Heere aanspreekt. Dat je het hebt niet zomaar tegen je vader. Dan moet je al respectvol spreken. Als je tegen je vader, je staat in een gezagsverhouding met je vader. Je vader is niet die ouwe, maar je vader is je vader. Bedenk dat wel. Daar moet je respectvol mee omgaan. En zeker als het gaat over deze vader die in de hemelen woont. Als er één was die wist dat God zijn vader was, dan is het Abraham geweest. En die sprak God aan, heel eerbiedig, nietig stof en as, die het onderwond om tot de Heere te spreken. En ik geloof, hoe meer kennis dat Gods kinderen van de Vader krijgen, hoe eerbiediger dat ze worden en hoe dieper dat ze gaan buigen voor zijn majesteit, voor zijn hoogheid. God is in de hemel, zegt de prediker, en gij zijt op de aarde. Daarom laat uw woorden weinigen zijn. Als wij bidden tot deze vader, dan hoeven we niet te denken dat hij niks weet van onze noden. Want hij overziet alles. Hij overziet ons hele leven. Hij woont in de hemelen. Maar hij kan ook alles. Hij is de Almachtige. En van zijn almachtigheid moeten we niet aards denken. Er is zoveel wantrouwen. Er is vaak zoveel kleine gedachten van God. En dan is er ook geen verwachting. Als we denken dat de Heer ons ook niet helpen kan. Maar bij God is geen onmacht. God kan alles schenken. Hij heeft zelfs, en wie had dat voor mogelijk gehouden? Hij heeft zelfs zijn eigen zoon geschonken. Al zo lief heeft God de wereld gehad. dat hij zijn eigen zoon, de Heer Jezus Christus, naar deze aarde gezonden heeft. Hem gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Deze vader lost het voor zijn kinderen op. Al kost het zijn kind. Wie zou dat doen? God heeft zijn zoon gegeven, zegt de apostel, toen wij nog zondaars waren. Is dat een vader? Een vader die niet veel gaf, maar een vader die alles gaf. Die het liefste gaf wat hij had. En als hij nou het liefste gegeven heeft, volk des Heren. En je hebt dat mogen omhelzen. Je hebt dat in de handen gekregen. Als hij nou het liefste gegeven heeft, zou hij dan voor de rest ook niet zorgen? Tuurlijk wel. U moet van zijn almachtigheid niet aards denken. En alle nooddruft van het lichaam en van de ziel moet u van hem verwachten. Lichamelijk, psychisch, geestelijk. Alles wat we nodig hebben hier op deze aarde, dat is bij hem te krijgen. En wel gelukzalig is hij die dat alleen van de Heere verwacht. Want die de Heere verwacht, weet je nog de nieuwjaarspreek, jongens en meisjes? Die de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren met vleugelen gelijk de aarde. Opvaren hoe hoog? Tot de wolken? Tot de sterren? Nee, hoger. Tot de Vader in de hemel, die van al zijn kinderen houdt. Gemeenschap met de Vader. En wat geeft dat een troost? Als je in de zorgen zit, als je in de lichamelijke moeite terechtkomt. En ook als er geestelijke zorgen zijn, als er naar de ziel vragen zijn. En zeker ook als de vijand daarop afkomt en zegt, waar is toch God op wie gebouwd het? Kunnen zulke donkere tijden zijn, dat de dichter zegt, Heere, waar bent u toch? Maar juist in zulke tijden zouden Gods kinderen dit moeten beoefenen, onze Vader, die in de hemelen zijt. Wat ligt er een rijkdom in deze aanspraak? Wat geeft dat een vrijmoedigheid in het gebed? Zou je daar niet jaloers op worden, gemeente? Laten we toch niet de Vadernaam licht gebruiken en niet beseffen wat er nodig is om deze Vader tot je deel te krijgen. Maar zoekt in Christus deze Vader tot je deel te mogen krijgen. Rust toch niet tot je weten mag dat de rechter niet meer is, maar je Vader geworden. Op grond van de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Bid aldus, volk des Heren. Als je dat eens mag doen, die gebeden vergeet je nooit meer. Er zijn veel gebeden in mijn leven die ik vergeten ben. Maar er zijn ook gebeden die ik nooit zal vergeten. En dat zijn deze gebeden. Als je echt mag zeggen vanuit je hart, onze Vader, die in de hemelen zijt. Amen.